Nou, fijn om jullie te zien. Hier op deze... Oh, ik zit hier al op het gaspedaal te trappen, wat niet de bedoeling zal zijn waarschijnlijk.
Het is geen auto.
Nee, het is macht en gewoonte, hè? Ik zeg even. Bijzonder om hier te kunnen zijn en heel tof. Dank aan Gerard en Bionda voor deze gastvrijheid. En mooi om jullie weer te ontmoeten. Dat is al even geleden dat we elkaar hebben gezien en gesproken. Overigens, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Kees van Velsen. Ik woon tegenwoordig in Blaricum. Het Gooi, dat is 100 kilometer hier vandaan ongeveer. Maar ik kom uit Zeeland en ik was gisteren nog in Goes, waar ik een concert nog presenteerde van het Holland Koor. En dat was heel tof. En dan is eigenlijk, ik spreek nu dan wel Nederlands en ik hoop voldoende te verstaan. Maar ik heb al gezien dat ik met iemand hier aanwezig een overeenkomst heb. Namelijk, eigenlijk is het Zeeuws gewoon mijn moerstaal. Dus dan kan ik, het Zeeuws, ik ben blij om hier te wezen. Maar goed, dan, maar dat verstaan jullie wel. Wat ik, wat zei die nou? Ja. Wat ik heel graag wil lezen, en je hebt er al op geduid, Volkert, dat is een gedeelte uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk nummer 15. En ik werd ook door een attent persoon uit de gemeente gebeld, want die zei, ik wil graag weten waar je het over gaat hebben, dan kan ik dat ook in de bekendmaking kan ik dat doen. En ik begin dan te lezen in Matteüs hoofdstuk 15 vanaf vers 14. En dat gaat over de Canaanese vrouw. Niet de Canadese vrouw, maar de Canaanese vrouw. Dit is wat er staat. Vanaf vers 21 dus. Ik krijg al het gegooi in de glazen, heb ik de indruk, maar prima. Goed, ik lees vanaf vers 21 van Lucas, of Matteüs, sorry, 15. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar ze kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En ze zei: ja, heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover de Bijbellezing. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus, wij kennen in onze wereld kennen wij bepaalde vormen van beleefdheid. En dat betekent bijvoorbeeld dat je elkaar groet als iemand groet enzovoort. Maar ik heb bijvoorbeeld ook gemerkt dat sommige uitingen van bijvoorbeeld wat is wel of niet beleefd, kan ook weer per land verschillen. Ik heb ooit heel lang geleden, dat was 79-80, heb ik 6 maanden in Thailand gewoond en gewerkt met Cambodjaanse vluchtelingen. En ik weet nog goed hoe wij daar dingen te horen kregen van dingen die je in Thailand wel of niet moest doen. Bijvoorbeeld, raak niet zomaar iemands hoofd aan. Of als je gaat zitten, ga dan bijvoorbeeld als man, nou, als ik hier even zou gaan zitten, zou bijvoorbeeld, als ik zo gaan zitten zou kunnen. Maar als ik dit zou doen in Thailand, dat mijn voet naar iemands hoofd, dat zou een hele diepe belediging zijn. Ik heb me dat nooit bewust geweest. In mijn cultuur is dat niet zo. Maar wij kennen dus bepaalde regels. Maar er zijn ook regels en normen die behoorlijk wereldwijd zijn. Waar iedereen wel, denk ik, wat mee heeft. Dus bijvoorbeeld dit. Als je iets tegen iemand zegt, en als je zeker als je je nood aan of met iemand deelt, verwacht je minstens een antwoord. Toch? Iemand spreekt je aan en vertelt waar hij of zij mee zit. En dan word je toch minstens geacht te zeggen, hè, bijvoorbeeld bij het spreken, tjonge jonge, ja, dat is toch ook wel wat. Is het niet opvallend dat als er een vrouw bij de Heer Jezus komt, en die komt, dat is dus geen Jodin, komt niet uit het beloofde land, dat als zij naar Jezus toekomt, dat zij dan aanvankelijk roept, dat hebben we gelezen, dan zegt ze: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Het is heel merkelijk hoe zij hem, de Heere Jezus, aanspreekt. Ze spreekt: Heere, en dan zegt ze er iets bij: zoon van David. Ja. Waar komt die term vandaan? In de Bijbel is dat een term die messiaans is. De zoon van David. Hè? Hij zal heersen op de troon van zijn vader David. Dus de manier waarop ze hem aanspreekt is buitengewoon correct. Dat staat, en dan pakken we even iets wat daarvoor gebeurde, in redelijk schrille tegenstelling met wat er eigenlijk vlak aan vooraf ging, wat we lezen in het eerste deel van Matteüs hoofdstuk 15. Als je dat nog even erbij pakt, Matteüs 15 vers 1. Dit is wat hier vlak aan vooraf gaat voor die ontmoeting met die Canaanese vrouw. Waar lees ik? In vers 1 van Matteüs 15. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers gezegd, geboden: eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: wie maar tegen vader of moeder zegt, het is bestemd als offergave of korban staat er dan, wat u van mij had kunnen krijgen en het zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Ik zal zo vertellen waarom dit belangrijk is, dat het hier aan vooraf gaat. Wat is dit voor een aparte situatie? Vooropgesteld, de Heer Jezus is in Galilea, dus dat wil zeggen in de noordelijke provincie van Israël, richting de grens van Libanon. Er komen schriftgeleerden, mensen die de Torah kenden, de Tanach, wij zeggen het Oude Testament kenden, en schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem, en die komen naar Jezus om hem een vraag te stellen. Of eigenlijk, ja, er wordt wel een waarom, maar het is een beschuldiging. Wat is de afstand Jeruzalem-Galilea, enig idee? 150 kilometer. Ja, zoiets, 150 kilometer. Dat is best een flink eind, hè? Als je dan gisteren naar Goes rijdt, is dan vanaf waar ik woon dan 176 kilometer. Ja, dan zit ik in een auto met airco, dat valt wel mee. Maar in die tijd, hè, hoe ging je dat doen? Een stuk wandelen, hè, dat heet tegenwoordig de Jesus Trail, heel mooi trouwens. Hè, ezel, kameel, weet ik veel, maar dat is een serieus tochtje. En dan komen ze dus helemaal uit Jeruzalem vanuit het zuiden naar het noorden. En dan stellen ze hem een vraag. En dit is de vraag: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Dat is niet een soort neutrale vraag. Het is een vraag waar een beschuldiging in zit. En dan komt het punt, want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Voordat ik ruzie met alles en iedereen krijg, ik vind handen wassen ook prima, hè? Er is niks mis mee. Dat is het punt niet. Maar wat is hier eigenlijk aan de hand? Want het had te maken met het feit dat ze inderdaad bijvoorbeeld korenaren hadden gegeten op de Sabbat en dergelijke. Maar het is, als je dat een beetje weet, binnen het Jodendom is dat een enorm ritueel. Als je bijvoorbeeld bij de klaagmuur komt, ik was daar nog tussen 21 maart en 30 maart met een hele groep. Als je daar dan komt, dan zie je bijvoorbeeld dat er zijn kranen, hè, waar je dan als mannen en vrouwen je handen kunt wassen. Vooral, ik zie daar heel, mannen daar heel druk mee doende. En dan kun je dat de kraan opendraaien, het water over je handen laten stromen. Maar in het Jodendom is dat een heel ritueel. Bijvoorbeeld met, heb je ook kannen, die vul je dan. En die giet je dan over je handen en je polsen uit. En zo gaat dat dan. Dat is een heel ritueel geworden. Handen wassen is niet onbelangrijk. Maar als je nou 150 kilometer ervoor over hebt om met die vraag te komen, goeiedag. Dan zegt Jezus, die antwoordt hen, maar dat doet hij met een tegenvraag. En dan zegt hij: waarom overtreden ook jullie, hij zegt ook jullie, interessant, het gebod van God door die overlevering? Daar zitten verschillen, hè? Zij spreken over de overlevering van de ouden, met andere woorden, de traditie. Maar Jezus is scherper en hij zegt het gebod van God. Oké, overlevering van de ouden. Als je zegt, wij zijn hier samen in deze prachtige omgeving, geweldig. Maar dat heeft ermee te maken dat ik vast en vurig geloof dat het samenkomen op zondagochtend middag, avond, wanneer je samenkomt, van het grootste belang is. Dat is, dat is een traditie bij mij, zeker. Maar het is ook iets wat ik in de Bijbel tegenkom. Hè. Veronachtzaam de onderlinge samenkomsten niet. En sterker nog, spoor elkaar aan naarmate je de dag hè, van de Heer Jezus, zijn komst, wederkomst, ziet naderen. Dat vind ik geen traditie, maar het is een hele goede traditie om zondags naar de kerk te gaan. Maar dit is ook een gebod van God. Maar er zijn ook bepaalde dingen die dan traditie geworden zijn. Zeg je, ja, maar moet je iemand op dat punt nu afrekenen? En wat de Heer Jezus doet, hij zegt, wacht even, jullie doen iets met het woord van God. En dan geeft hij het voorbeeld. En het voorbeeld is heel boeiend. God heeft immers geboden, eer je vader en je moeder. En als je hen vervloekt, zul je zeker sterven. Moet je zeker sterven. Wow. Nou ben ik gezegend te zijn, inmiddels beide overleden, maar met buitengewoon lieve ouders. Maar wat betekent dit bijvoorbeeld als je ouders niet zo lief waren? Sterker nog, misschien wel helemaal niet lief waren en dingen deden. En toch staat hier dit gebod, zeer opvallend. Zij hadden daar een soort escape bij bedacht. En wat, en dat heel boeiend. Bijvoorbeeld, stel, vader en moeder, die zijn enigszins hulpbehoevend. Het gaat financieel niet zo makkelijk. En op vrijdag, noemen we wat, voorafgaand aan de Shabbat, komen ze naar je toe. En je weet al, oh grut, pa, ma komen weer. Ja hoor, ik weet wat er gebeurt, die hebben weer eten nodig en hebben allemaal geen zin. En dan sprak je bijvoorbeeld met je vrouw dit af. Schat, luister, dat eten wat daar staat, hè, wij noemen dat nu korban. En daarmee bedoelen wij dat het bedoeld is voor de Here en voor de tempeldienst. De spama kwam er binnen, hallo, goeiedag en dit en dat. Zouden jullie wat, oh, wat staat al wel aardig wat, zouden jullie wat aan ons kunnen geven? Kunnen jullie wat missen? Nou, pama, dat zouden we heel graag doen. Maar ja, dit is bestemd voor de tempeldienst. Dus ja, dat kunnen wij niet doen, dat snap je ook wel. Oh ja, oké. Okay. En ze gingen weer weg. Pa en ma waren de deur uit en dan zei tegen je vrouw bijvoorbeeld van, oké, schat, korban heffen we nu op en het is voor ons. Weet je, dat was een soort van slimmigheidje om onder dingen uit te komen. En daarvan zegt Jezus, zo maak je het gebod van God krachteloos. Heel fascinerend. Oké, dan ontstaat er een hele discussie en dan zie je dat de Heer Jezus zegt, conclusie voor het vers 20. Deze dingen, namelijk dat er uit je hart komen kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En dan komt die situatie met die Canaanese vrouw. En als er staat dat Jezus vandaar vertrok, zit daar ook iets in van, zoals wij wel eens zeggen, ergens helemaal klaar mee zijn. Van, ik ben er echt klaar mee. Dat gedoe, weet je, hoe bestaat het dat mensen die geestelijke leiders zouden moeten zijn, zich met onzinvragen bezighouden die niet in de Bijbel staan, maar die behoren bij een traditie. En hij gaat dus weg uit het beloofde land, uit Israël. Dan gaat hij naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat is interessant overigens. Dat gebied wat wij nog altijd kennen, in het huidige Libanon namelijk, hoorde aanvankelijk bij het gedeelte wat bedoeld was voor de stam die daar in het noorden zou komen om dat in te nemen. Eigenlijk hoorden die steden bij het beloofde land, maar ze zijn nooit ingenomen. De vrouw, Canaanese, je komt het ook in Marcus tegen namelijk, dezezelfde geschiedenis, buitengewoon ook interessante informatie die je daarbij leest. Die vrouw, dus Canaanese, is niet Joods. Die zegt, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Dit is zo anders dan wat wij net tegenkwamen. Wat hieraan vooraf ging. Die eigenlijk, de fariseeën en de schriftgeleerden, die eigenlijk het belangrijkste aan het missen zijn, namelijk de beloofde Messias. Hij staat daar in levende lijven voor hen. En ze zien het niet, herkennen het niet. Maar deze vrouw doet iets wat zij hadden moeten doen. Namelijk, hij is de Messias. Dit is een Messiaanse titel. Heere, zoon van David, dan zegt ze er iets bij. Ontferm u over mij. Ik vind dat een mooi woord. Ontferming. Ontferming, dat heeft er iets mee te maken van dat je je over iemand ontfermt. Dat je het lot van die persoon dat je dat belangrijk vindt. Dat je zegt van ja, ja nou ja, eigen schuld, dikke bult. Maar ontferming, dat is een woord wat ook wel te maken heeft met je ingewanden. Iets wat je voelt. Hè. Zo, ja, daar kan ik echt buikpijn van hebben. Nou, dat zit daar een beetje in eigenlijk. Ontferming. Lieve mensen, als er één eigenschap is van onze Heer en Heiland, van de Vader, Zoon, Heilige Geest, is het ontferming. Er wordt gesproken over het Joodse volk. Eens niet meer ontferming, lo ruchama, lo ami, nu in zijn ontferming aangenomen. Het betekent omzien naar. Zij doet een beroep op iets van God eigenlijk, maar wat God ook in ons leven wil zien. En dit is er aan de hand. Ze zegt, mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Dit is het probleem van haar leven. Als je kinderen gekregen hebt, en weet het, dat is niet altijd vanzelfsprekend, dat weet ik. Mijn ouders waren 11 jaar getrouwd voordat ik geboren ben, enig kind. Een van onze zonen die gisteren nog bij ons kwam, is 14 jaar getrouwd voordat Rianne, Suzanne, Aviel hun dochtertje hebben gekregen. Maar als je het kinderen of kleinkinderen mag hebben, maar ook als je ze niet hebt. Je bent kwetsbaar als het gaat over je familie en zeker in je gezin. Kwetsbaar. Ik weet het moment dat mijn 3 zonen tegen mij zeiden van, ach weet je, het geloof, ja dat is voor jullie, voor mama en voor jou is dat belangrijk, voor ons. Nou, ik weet nog hoe ik me toen voelde. Door Gods genade, ik heb eerder verteld, zijn ze alle 3 opnieuw tot bekering gekomen en dienen nu de Heer. En dat is een van de meest mooie dingen die je ooit kunt meemaken. Maar dat vind ik erg mooi. Maar je bent kwetsbaar. Heeft het over haar dochter. Er is kennelijk, je leest nergens iets over een vader. Ze spreekt niet over haar man. Ze is ook niet een man bij kennelijk op dat moment. En dan zegt ze dit, mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Wacht even. Een demon. Wat is dat? Dat is een boze geest. Hè? Helaas de realiteit van zowel de hemel als ook de hel. En de duivel en zijn trawant. Het komt hier naar ons toe. Wat er precies aan de hand was, weten we niet. Waar bleek dat uit dat meisje bezeten was, letterlijk? Hoe was dat gekomen? Het staat er niet bij. We weten wat er daarna gebeurt, dat er een vader komt bij de verheerlijking op de berg. En die komt met zijn zoon. En die is, in dit geval een jongen dus, die is ook bezeten. En die zegt dat hij is totaal niet meer onder controle te houden. Hij wordt in het vuur, het water geworpen. Er gebeurt aan dat moment, valt die jongen schuin bekken neer. En de discipelen konden die demon er niet uitdrijven. Dit is waar je dan meer informatie krijgt. Hier weten we alleen dat hij zegt, mijn dochter is door een demon bezeten. En dan nog ernstig, zegt ze. En dan de reactie van Jezus. Hij antwoordde haar met geen woord. Je kent een heleboel van de van ja, dit valt niet uit te leggen. Dat is een woord, iets gebeurde. Hè. Zeg een beetje, wat? Dat valt, kun je toch niet uitleggen? Nou, met alle respect, hè, dit kun je toch niet uitleggen? Waarom antwoordt hij haar niet eens? Ik wil niks ten nadele van de Heer Jezus zeggen, maar probeer te verduidelijken. Om je te laten voelen, want daar staat ze. Daar is ze. Haar dochter is er niet bij, dus nogmaals, van een man hoor je niks. Daar staat ze alleen. En ze legt de nood van haar leven neer en hij geeft haar geen enkel antwoord. Stel je voor, als we elkaar straks nog even spreken en je zegt iets tegen mij waar je mee zit of wat dan ook, en ik zwijg. En je komt nog wat en dan, nou ja. Discipelen, die zijn erbij. En die komen naar hem toe en die vragen hem, stuur haar weg, want zij roept ons na. Wauw, dit zijn nog eens bewogen broeders. Goedemorgen, zeg. Dit is een vrouw, want ze horen het, ze weten. En die vrouw roept, staat letterlijk, ze schreeuwt. Je kunt zelfs stellen met krijzen. Ja, maar niemand zit op een krijzende vrouw te wachten. Zij zeker niet, kennelijk. Maar dan zeggen ze, stuur haar weg. Eigenlijk, geef ze wat ze hebben wil. Oké, maar zo alsjeblieft zeg. Dit is een pastoraal geval waar wij geen zin in hebben. De bewogenheid van de volgelingen van Jezus. Zij roept ons na. Dan antwoordt hij en zegt, stel je voor, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Oké, nu zegt hij wel wat, maar ze is er in de buurt, hè? Zij hoort dat. Zegt, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, sorry mevrouw, maar je hoort er niet bij. Oké, stel je voor dat over een maand of zo, nog voor de vakantie, de overheid, de regering met de volgende mededeling komt. Wij hebben als overheid besloten, kabinet Rutte is hier, dat vanaf 1 augustus van dit jaar allen die wonen in Zeeland en of daar geboren zijn, automatisch 20% minder belasting gaan betalen. Wat zou jij daarvan vinden?
Ja, nee, nee, ja, maar wie daar
even, ja, oké, hè. Dat zou, wat zou, de Zeeuwen zouden zeggen, dat is heel goed, doe dat maar. Hè? Wat zou de rest van Nederland zeggen? Dat is niet eerlijk. Discriminatie, we worden hier achtergesteld met die Zeeuwen. Wat is hier aan de hand, lieve mensen? Dit is de waarheid, wat hier staat. Hij zegt, ik ben slechts gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, mevrouw, sorry, u valt buiten deze categorie. Wij noemen dat discriminatie, racisme, you name it. Hoe kan dit? En dan staat er, zij komt dichterbij. In Marcus lees je, Marcus 7, dat zij het huis waar ze inmiddels binnen zijn, binnenkomt. Zij komt dichterbij. Je hebt het al mooi geïntroduceerd trouwens. Het thema is volhardend geloof. Volharding. Doorgaan ondanks teleurstelling. Geloof me, ik heb nog nooit een marathon gelopen, die 42 en nog wat kilometers. Dat is niet mijn ding. Maar ik hoor van mensen die marathon wel lopen, die zeggen, ja, nou ja, na 10 kilometer, dan denk je van, waarom doe ik 20 kilometer, denk je, ben knettergek, 30 kilometer, hallo, weet je wel. En uiteindelijk ga je door. En lieve mensen, geloven wordt niet vergeleken met een 100 meter sprint, hè. Maar wat staat er in Hebreeën? Laat ons de wedloop lopen die voor ons ligt. Ons oog staat er gericht houden op de leidsman en voleinder van ons geloof. Het christen zijn is een wedloop. Is geen sprint, er zijn momenten van sprinten bij zeker. Maar het is een marathon in die zin. En ik vind het zo mooi dat deze had kunnen zeggen, wat? Ik ben naar Jezus gekomen. Ik heb hem met de precies goede titels aangesproken. Beter dan die gasten, als ze dat al geweten zouden hebben, wat daar in Galilea gebeurde. Zij komt dichterbij. En dan zegt ze, knielt neer, ze roept niet meer, ze zegt, Heere, help mij. Dit ontroert mij opnieuw. Zegt, Heere, help mij. Ja, maar als je zo naar de mens gesproken, je afgewezen voelt, zo eigenlijk tekort gedaan. Heere, help mij. En dan zegt hij, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Hoe vind je dat antwoord? Ja, wordt ze hier met een hond vergeleken? Oh ja, heidenen werden vaak door de Joden honden genoemd. Dan staat er het woordje cunarion, cunarion is een hondje, puppy. Oké, is niet een dogo argentino, wat ik leuke honden vind, of een boerboel, wat ik nog leuker vind. Als je dat wat zegt, zijn flinke kanjes, kan ik je verzekeren. Als die gaan bijten, dan nou ja, helpt geen pakwerker aan. Oké, goed. Nee, hier wordt gesproken over een soort van puppies. En de Heer Jezus zegt, het is niet behoorlijk om het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En dan zegt zij, ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Afgelopen nacht was ons klein zoontje Elim was bij ons. Hij is net 2 jaar oud. Hij is ruim 2 jaar oud ondertussen. En hij babbelt erop los tot en met. Nou, hebben zij thuis een hondje, dat is een terrier, een verschrikkelijk leuk beest, een Engelse Staffordshire, heel leuk beestje. Het beestje heet Sia. En die twee, Elim en Sia, zijn helemaal gek op elkaar. En Elim kan al heel aardig eten met mes en vork, zo. Heel aardig. Als je in zijn doeltje zit, wil er nog wel eens wat naast vallen. Nou, die hond is goed opgevoed en die mag dus niet gelopen bedelen. Maar die hond is een perfecte kruimeldief. Hè? Serieus, dat is onmiddellijk op. Hè? Het beeld ken je misschien wel. Een hondje wat eet van de tafel van de bezitter. Wat deze vrouw doet, lieve mensen, is, en dat is volhardend geloof. Zij laat zich door niets of niemand, mag ik het zo met alle respect zeggen, ze is door de Heer Jezus zelf van de wijs brengen, omdat ze maar één doel heeft. Ik weet dat ik bij Jezus moet zijn en ik laat niet los. Dat vind ik een belangrijk Bijbels principe. Wat lees je van Jacob als hij Israël wordt? Dat hij worstelt met de man. En wat zegt hij dan? Ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. Mank of niet, want u werd op duip geslagen. Hij liet niet los. Er is iets aan een volhardend geloof. Caleb, zegt die naam iemand iets? Ja. Wat deed hij ook alweer? Ja, maar wat weet je, wat was, kan iemand iets vertellen van, wat deed Caleb ook alweer allemaal? Die was? Hebron, heel goed. Maar er was iets aan vooraf gegaan, 40 jaar ervoor. Er was een van de verspieders, hè? Samen met Jozua inderdaad. En van die 12 waren er 2 die staande bleven. Jozua en Caleb en de rest niet. Weet je wat de naam Caleb betekent? Ja. Hoorde het al. Hond. Kelf. Kelf. Grappig, die naam betekent hond. En die man is inmiddels meer dan 80 jaar oud. 40 jaar lang kon hij door die woestijn lopen sjouwen, omdat die anderen ongelovig waren. Een vertraging van 40 jaar. Als je hier een vertraging hebt, dat is al vervelend. Hè? Maar 40 jaar. En dan is het zover. En dan zegt Jozua, oké, Caleb, weet je wel. En dan zegt hij, ik wil het gebergte van Hebron. Dat is het lastigste. Voor mij. Ik ben nog even sterk om in en uit te gaan. En als de Heer met mij is. En dan staat er wel dat hij zegt van mijn broeders die het hart deden versmelten. Maar hij zegt, mijn broeders die het hart van de rest deden versmelten. Dus zelfs, hij neemt er niet eens die 10 kwalijk. Dat vind ik volharding. Dat vind ik volharding. Ja, maar ik ben toch wel teleurgesteld. Oké, ik ontken niet dat je teleurgesteld kunt zijn of raken. Maar wat doe je er vervolgens mee? En de Bijbel laat ons hier zien. Ook weer volharding. En wat je dan ziet, en eigenlijk, ja, ik ben helemaal blij met deze vertaling hoor. Herziende Statenvertaling en noem het allemaal maar op, Statenvertaling. Maar als er staat dat Jezus antwoordde en zei tegen haar. Eigenlijk staat er dat Jezus uitbarst van. Vrouw, groot is jouw geloof. En je ziet hem eigenlijk stralen. Je ziet hem eigenlijk, het zal gebeuren zoals u wilt. Wauw. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Lees Marcus, als ze thuis komt, dan vindt ze haar dochter slapend. Interessant, hè? Kinderen met slapeloos, wow. Nogmaals even niet precies wat het was, maar zij is bevrijd omdat haar moeder niet losliet. Volhardend geloof. Misschien vind je dat raar wat ik nou ga zeggen. Is dat stoer? Ik vind dat het meest stoere wat er is. En het is tegelijkertijd het meest kwetsbare wat er is. Maar wat ik hier wil uitleren, lieve mensen, is, laat nooit los, al ben je misschien in dingen teleurgesteld. Ja, maar waarom heeft die wel en I don't know. Ik wil afsluiten met het volgende. Allereerst, soms als het zelfs over, wauw, onze Heer en Heiland gaat, dat er dingen kunnen gebeuren die je niet snapt. Hij zwijgt. Ja, maar ik heb, en hij zwijgt. Je wordt niet eens bemoedigd door zijn discipelen, die vinden je maar een lastpak. Maar je gaat verder. Het lijkt of hij je beledigt en hij laat in wat een afwijzing lijkt te zijn eigenlijk iets open van een mogelijkheid die je mag grijpen. Volharden, lieve mensen. Het is een wedloop en je mag volharden. Ik eindig met het volgende. De week voorafgaand aan Pinksteren had ik 2 begrafenissen. Ja, dat wordt meestal niet gepland, hè? Maar het waren van 2 mensen die hadden mij gevraagd. Een mevrouw was 87 geworden. En die had mij gevraagd 16 jaar geleden of ik ooit op de uitvaart van haar zou spreken. Zeg maar, ik kan eerder dan u weg zijn, hè? Maar oké, dat hadden we geregeld. Neeltje heette ze. Neeltje werd 87. En ze had verlangen om de Heer Jezus te ontmoeten. Toen zij 42 jaar oud was, nee, sorry, toen haar man 42 jaar oud was, ze waren ongeveer even oud, stierf hij. En ze bleef achter met een gezin van 4 kinderen, met een oudste jongen van 16, 2 meisjes en een jongste zoontje van 8 jaar oud. Ik heb Neeltje niet horen klagen. Diezelfde week sprak ik op de uitvaart op zaterdag, voorafgaand aan Pinksteren, van Bert Horst. Die naam zal niemand iets zeggen hier, maar die man die werd 95. En Bert en zijn vrouw, die was een maand ervoor overleden, dus heel kort dat ze elkaar, of dat hij haar overleefd heeft. Ze waren 71 jaar getrouwd. 5 kinderen gekregen. 2 overleden, een dochtertje toen ze nog maar 10 dagen oud was. En een zoontje van 12, bijna 13 jaar oud. Hij heette Benno. En Benno die kwam, dat wist ik niet, want ik had Bert er toch nog onverwachts overleden. Hij wilde dat ik zou spreken op zijn uitvaart, ik zei het al. En ik condoleerde hem op de uitvaart van zijn vrouw. Daar heb ik niet gesproken, maar dat doet er verder niet toe. Ik was daar uiteraard. En Bert heeft me ook dat niet letterlijk kunnen vertellen. Maar zijn kinderen wel. Benno, zonder al te veel details te noemen, was aan het spelen op een bouwterrein bij Huizen, Noord-Holland, waar ik dan nu de zoon huis bewaar en waar ik nu woon. Er lagen van die hele lange stalen buis, ik ken die dingen wel, heel lang. Meer dan 1000 kilo zwaar. Die lagen opgestapeld met van die keggen ertussen. Een aantal jongetjes, waaronder Benno, waren daar aan het spelen. Een buis schiet los en verplettert dat kind op slag dood. Hoe ben je in staat om daarmee om te gaan? Want dit is één geval wat ik dan nu ken, maar dan denk ik aan mensen die kinderen in allerlei andere landen moeten missen. Ik denk aan Oekraïne, noem het maar op. Maar hoe ga je daarmee om? De week voorafgaand aan dit noodlottige ongeval was Benno bij zijn vader gekomen en had hem iets verteld, zijn vader, uit een psalm. En ik zal die psalm erbij zoeken. Dat is psalm 32. Nogmaals een jongetje van, van 12 jaar oud. En dan staat er dat Benno iets was opgevallen in die psalm. En dan staat er het volgende over vers 5 bijvoorbeeld. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En dan staat erachter het woordje Sela. Niet alleen een prachtige christelijke muziekgroep, maar het betekent ook iets. Ja, het kan betekenen een moment van rust. Dat kan betekenen een verhoging van toon. Hè. Toen jij net zei, vanaf couplet 2 gaan we een toontje hoger. Hè, dat zou ook een soort van Sela moment zou dat kunnen zijn. Het is een soort verandering. Wat je ziet, en dan zie je in vers 6 staan. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Het was met name dat stuk wat Benno zo had aangesproken. Wat hij tegen zijn vader kwam vertellen. Voorzeker, een overstroming van machtige water zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En dat jongetje komt dat tegen zijn vader vertellen. Vervolgens overlijdt hij 1 of 2 dagen nadien. Maar wat een troost was dit. Maar dan kun je 100.000 vragen stellen. Ja, maar waarom? Heeft de Heere gezegd wat hij misschien, zoals ooit hij tegen hij nog zei, die wandelde met God en slechts 365 jaar oud werd. Slecht, hè? Heeft hij gezegd tegen Henoch wat iemand te samenvatten van, hey Henoch, we zijn dichter bij mijn huis dan het jouwe. Kom mee, ik weet het niet. Maar wat een troost voor die ouders. Om dit te mogen weten. En de begraafplaats waar we waren in Huizen. Waar we eerst Stien, de vrouw van Bert, hadden begraven. Waar nu Bert werd ter ruste gelegd. Maar nu is in de tegenwoordigheid van zijn Heer en Heiland samen met zijn vrouw. En ook met hun zoontje. Wat een troost. Dat het woord van God ons laat zien. De realiteit, lieve mensen. Van dingen die moeilijk zijn. Maar de onmiskenbare liefde en vrede van de Heer Jezus Christus. Die zoveel van jou en mij houdt. Zichzelf gevend tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij is het waard om te volharden. Hij is het waard om gediend te worden. Om alle eer en lof te ontvangen. Amen.